Ja, we gaan naar 1 Korinthe 2, naar het gedeelte waar we gebleven zijn. 1 Korinthe 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 6. 1 Korinthe 2 vanaf vers 6 tot en met hoofdstuk 3 vers 2. Dat is eigenlijk één gedeelte wat bij elkaar hoort. We hebben in de afgelopen keer hebben stilgestaan bij de versen 6, 7 en 8. We gaan deze morgen stilstaan bij de versen 9 tot en met vers 16. Dus het laatste stukje van 1 Korinthe 2. Maar we lezen een wat groter gedeelte, omdat het allemaal qua structuur één geheel is. 1 Korinthe 2 vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wier macht te niet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest Gods geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt vleeselijk. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we stilgestaan bij die versen 6, 7 en 8. En we hebben gezien dat heel veel mensen over vraag 7 vaak een vraag hebben of daarover een geheimenis wordt gesproken en wat het dan voor een geheimenis is. Nou, we hebben gezien dat in de grondtekst helemaal niet staat dat er over een geheimenis of over een verborgenheid wordt gesproken, maar dat in de grondtekst staat in vers 7 dat hij zegt, Paulus, wij spreken in geheim de verborgen wijsheid Gods. We zouden eigenlijk in onze taal of het goed willen zeggen, wij spreken in het geheim de verborgenheid Gods. Maar het woord het komt ook niet in het Grieks voor, alleen maar in geheim. Hij zegt, we moeten heimelijk spreken over de verborgenheid Gods. Waarom? Nou, vanwege dat er veel mensen niet rijp voor zijn om over die verborgenheid Gods, die wijsheid Gods te horen. En wie is die verborgen wijsheid Gods? Ja, dat is Christus. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 1, vers 30. Waar staat vers 30? Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, in de eerste plaats, wijsheid. Christus is de uitgedrukte wijsheid Gods. De wijsheid Gods heeft een plan voortgebracht. Gods plan voortgebracht, Gods voornemen uitgedacht. Dat heeft de wijsheid Gods gedaan. God is wijs en hij voert een plan uit. En het middelpunt van Gods plan is Christus. Christus is degene die het plan uitvoert. Hij is de wijsheid Gods. Hij is degene die in God verborgen was. Die niemand kende. Die in de boezem des vaders was. De tegenstander, de overdekkende Gerub, voordat hij viel, kende God, maar kende niet wat verborgen was in God. Christus in God. Die aan de boezem des vaders was. Die geopenbaard is geworden. En Christus is eigenlijk het centrum van Gods plan. Hij is het draaipunt van Gods plan. Alles draait om Christus. Christus voert Gods plan uit wat hij in zijn wijsheid heeft uitgedacht. Hoe God van alles van tevoren heeft voorzien en daar met zijn plan als het ware een antwoord had op heel de zondekwestie, op heel de val van Satan die eigenlijk plaatsvond in den beginnen. God heeft dus heel veel eigenlijk om te openbaren. Met nadruk in Christus te openbaren. Een heel plan wat Christus uitvoert. Maar voor wie is dat geheim? Dat is geheim voor degenen die daar nog niet rijp voor zijn. En wie zijn er nog niet rijp voor? De zuigelingen. De geestelijke baby's die de Korintiërs waren. Daaraan kon Paulus zijn boodschap over Christus, de diepere waarheden ten aanzien van Christus en Gods plan, niet kwijt. Waarom? Omdat ze het nog niet konden verstaan. Omdat ze er nog niet bij konden komen. Ze konden alleen maar verstaan de melk, Jezus Christus en dien gekruisigd. Het eerste onderwijs aangaande Christus. Maar ze konden het vaste voedsel niet aan. De verhoogde en de verheerlijkte positie van Christus en Gods plan wat hij ten uitvoer bracht en brengt. Eigenlijk Gods voornemen. Over dat vastere voedsel kon Paulus over de Heer Jezus Christus niet spreken. Dus zo luidt eigenlijk 1 Korinthe 2 vers 7. Maar wat wij spreken in het geheim is de verborgen wijsheid Gods die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En dat is Christus en alles wat hij uitvoert. In zijn kruisiging, in zijn opstanding en in zijn verheerlijking. Maar daarover kon Paulus niet spreken. Vers 6, toch wij spreken wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Maar de Korintiërs die waren daar niet rijp voor om over die wijsheid te horen. Over die wijsheid Gods. Over die voor hen verborgen wijsheid Gods. Hij kon alleen maar in het geheim, alleen maar daarover spreken met mensen die daarvoor wel rijp waren. In de grondtekst die volmaakt waren. Of in de grondtekst het woord telios die daarvoor volwassen waren. Die de volwassen staat hadden bereikt om dat te kunnen verstaan. En dat kennen wij ook wel. Dat kennen wij ook wel. Bijvoorbeeld ik kan in het gesprek zijn met iemand die volwassen is over volwassen dingen. Ik kan bijvoorbeeld met hem spreken, ik noem maar iets, over seksualiteit. Maar als er opeens een kind aankomt. En die gaat bij ons zitten. Wat doe je dan? Dan ga je zwijgen. Dan ga je daar niet mee door met dat onderwerp. Over dat onderwerp kan je ook niet met een kind discussiëren. Daarvoor is hij nog lang niet rijp. En dan zwijg je daarover. Maar het kan ook wel heel vervelend wezen als je in het gesprek bent met iemand over bepaalde zaken, over volwassen zaken, en iemand komt erbij zitten die zelf eigenlijk al lang volwassen had moeten wezen, maar het niet is. Qua leeftijd. En je toch nog rekening moet gaan houden met die ander. En in het bijzonder is het vervelend als je over geestelijke volwassen zaken vanuit Gods woord wil spreken. Maar omdat er iemand bij komt die eigenlijk niet daarvoor rijp is. Dat je ja rekening moet gaan houden met die ander. Alles weer van voor af aan moet gaan uitleggen. Hè? Of dat je maar dingen moet gaan verzwijgen omdat de ander het niet helemaal aan kan. En dat is vaak de situatie waar je dan hierin bevindt. En waar Paulus zich ook hierin bevond bij de Korintiërs. Dat hij zegt van ja, ik zou het wel graag gaan vertellen. Maar ja, ik kan er eigenlijk niet over gaan spreken. Want als ik erover ga spreken, ja, dan praat ik over de hoofden heen en dan word ik niet begrepen. Met alle gevolgen van dien. Dus er is een groep, heel duidelijk, waar je alleen maar heimelijk, ook al zijn het gelovigen, over deze diepere waarheden van Christus en Gods plan kan spreken, louter en alleen omdat men geestelijk onvoldoende is gegroeid. Aan de andere kant is, dat laat hier vers 8 zien en vers 6 zien, dat er toch ook nog daarnaast nog een groep is, dat zijn dan wel weliswaar geen mensen, maar die ook over die diepere waarheden Gods in Christus niet geweten hebben. Vers 6, toch wij spreken wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, volwassen zijn, een wijsheid echter niet van deze aion, nog van de beheersers deze aion, wier machten niet gaan. En vers 6, vers 8, en geen van de beheersers van deze aion heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Nou, wie zijn die beheersers deze aion? Nou, we hebben gezien dat zijn geen mensen, dat zijn eigenlijk de geestelijke boosheid in de lucht. De wereldbeheersers deze duisternis, die hebben van haar ook niet geweten. Satan heeft van die wijsheid Gods niet geweten, van Gods plan kende hij niet. Hij kende zelfs Christus niet, die verborgen was in God. En het plan wat God met zijn zoon voor had. En toen Christus zich openbaarde, wist hij in feite niet wie hij was. Hij heeft het niet geloofd, niet aanvaard wie hij was. En als hij het van haar, als hij van die wijsheid Gods geweten had, staat hier, nou dan zouden ze de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En zo Caiaphas en Pontius Pilatus, die als ware niet de regie voerden, maar het ingeblazen kregen, die hadden dan als ware niet opdracht gekregen door de cosmocraters, de wereldbeheersers, deze duisternis, de geestelijke boosheden in de lucht, ja, die allemaal onder de macht en de controle van Satan staan, die hadden dan geen opdracht ontvangen en ingeblazen gekregen om de Jezus Christus te kruisen op het kruis van Golgotha. Dat hadden ze dan niet gedaan. Er zijn twee groepen die haar, van haar niet geweten hebben. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen de mens, en dat is aan de ene kant de natuurlijke mens die God niet kent. Maar aan de andere kant is dat ook de christen, die geestelijk niet groeit, doordat hij vleeselijk is. En aan de andere kant zijn het geen mens die van haar niet geweten hebben van de Gods plan, Gods wijsheid en Christus. En dat zijn die geestelijke boosheden in de lucht, de wereldbeheersers van deze aion. Goed, dat hebben we de afgelopen keer gezien. En wat zie je eigenlijk in het hele gedeelte wat we hebben gelezen, van 1 Korinthe 2 vers 6 tot hoofdstuk 3 vers 2... Dat is de tegenstelling die er zo is tussen vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, volwassen zijn. En aan de andere kant, hoofdstuk 3 vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige, zuigelingen, baby's in Christus. Dus aan de ene kant zie je in vers 6... de volwassenen die die wijsheid kennen. En aan de andere kant zie je de onmondigen, hoofdstuk 3 vers 1, de baby's, de zuigelingen die alleen maar melk ontvangen. Jezus Christus aan dien gekruisigd, maar niet het vaste voedsel. Dat is voor hoofdstuk 2 vers 6 voor de volwassenen. Die de diepere waarheden aangaande Christus verstaan. En als je dan die structuur zo ziet, van hoofdstuk 2 vers 6 tot en met hoofdstuk 3 vers 2, dan zie je dat daar een hele structuur zich bevindt, dat hoofdstuk 2 vers 6 en 7 zich verhouden tot hoofdstuk 3 vers 1 en 2. En let dan op het woordje spreken, vers 6, hoofdstuk 2 vers 6, toch wij spreken. En aan wie spreekt hij? Bij hen aan wie daarvoor rijp zijn. Lees hoofdstuk 3 vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken. Dus aan de ene kant heb je vers 6 spreken. Hoofdstuk 3 vers 1. ik kon tot u niet spreken. In vers 6 heb je de volwassenen en in hoofdstuk 3 vers 1 de zuigelingen. He, aan de ene kant heb je het vaste voedsel, aan de andere kant heb je de melk. Aan de ene kant heb je de geestelijke mensen, aan de andere kant heb je de vleeslijke mensen. De geestelijke christen en de vleeslijke christen. Kijk je nog wat verder en wat dieper naar de structuur, dan kan je ook vers 8 van hoofdstuk 2 zetten ten over hoofdstuk 2 vers 16. Hoofdstuk 2 vers 8. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Kennis. Bovenkennis hebben. Want indien zij van haar geweten hadden, weer kennis, zouden zij de Heer en de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Die kennis komt terug in vers 16. Want wie kent, heb je die kennis, want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dus aan de ene kant heb je het ontbreken van de kennis. Ze hebben van haar niet geweten. Hadden ze die kennis gehad, dan is de Heer en de heerlijkheid Christus nooit gekruisigd. Maar aan de andere kant heb je ook wel degelijk mensen die die kennis wel hebben. En die de zin des Heren kennen. Die voorgelicht zijn door de Heren. En die ook zeggen, wij hebben de zin van Christus. Zo kun je ook nog vers 9 en 10 zetten tegenover vers 14 en 15. Laten we dat maar eens doen, vers 9 en 10. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben, want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Nu zie je, nadruk legt op, openbaring. Het is ons geopenbaard. Hoe is het geopenbaard aan ons? Nou, het is geopenbaard van ons door de Geest. Door de Geest van God. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft iets gedaan aan ons oog, hij heeft iets gedaan aan ons oor en hij heeft wat gedaan aan ons hart. Hij heeft ons oog geopend, ons oor geopend en dan ons hart geopend. En met het hart verstaan we. En met het oog zien we. En met ons oor horen we. Dingen die de natuurlijke mens en de vleeslijke mens niet kan verstaan. Er staat tegenover vers 14 en 15. Doch de ongeestelijke mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Ja, die ongeestelijke mens, die kan niet aanvaarden wat de Geest van God openbaart. Hij heeft een gesloten oog, hij is blind, hij kan niet zien. Hij heeft een gesloten oor, hij is doof, hij kan niet horen. En zijn hart is vet geworden door de dingen van deze wereld. En dat vette hart, daar dringt het geloof niet door. Het is hem dwaasheid. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods in, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan. Hij verstaat het niet. De geestelijke mens, aan hem wordt het geopenbaard. Zijn oog gaat open, zijn oor gaat open, zijn hart gaat open. Maar de ongeestelijke mens aanvaardt het niet, kan het niet aanvaarden, hij verstaat het niet, hij begrijpt het niet, het is voor hem pure dwaasheid, pure onzin. Hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Alleen de geestelijke mens, die vat het. En dan krijg je de kern van de structuur, dat is vers 11 tot en met vers 13. En dan gaat het over dat het alleen maar genade is, dat van Gods kant, hij door Gods geest, het aan ons tracht te openbaren. En dan gaat het over hoe God het dan doet. Vers 11. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch om de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En dat is de kern. De geest van God onderzoekt, zo ver gaat de geest van God dat mensen onderzoekt, dat hij zelfs de diepten Gods onderzoekt. En die geest hebben we ontvangen. Niet de geest van de wereld hebben we ontvangen, maar de geest van God hebben we ontvangen. En we hebben de geest van God nodig dat hij ons verlicht. Hè? Met zijn wijsheid, die verborgen wijsheid Gods verlicht, zodat we het gaan verstaan en gaan begrijpen wat ons, en we zouden weten wat ons door God in genade is geschonken. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Heel kort samengevat, in die structuur. Laten we er eens wat uitgebreider bij stilstaan, gewoon vers voor vers. Na deze korte samenvatting eigenlijk, van deze toch wel moeilijke Paulinische manier van redeneren. Vers 9 maar eens. Vers 9, daar beginnen we. Er staat vers 9. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Ja, dat is dus aan de vleeslijke mens, de christen die vleeslijk leeft, die leeft naar wat voor ogen is. Die zegt, ik ben behouden, ik blijf bij het eenvoudige evangelie staan en ik hoef die diepere waarheden van Gods woord niet. Ja, dat is dan aan hem niet geopenbaard. Hij kent dat niet. Het wordt ook geopenbaard aan degene die God lief hebben. Ja, lief hebben. God lief hebben, Christus lief hebben. Ja, als je God lief hebt, waarachtig lief hebt, wat heb je dan ook lief? Dan heb je Gods woord lief. Dan heb je liefde voor het woord van God. Dan zou je naar dat woord van God grijpen, dan wil je dat leren kennen. Dan wil je van A tot Z weten wat erin staat. En dan wil je het vatten, dan wil je het begrijpen. Dan wil je de diepten Gods plan ten volle leren kennen. Waarom? Omdat je waarachtig Christus lief hebt. Ik heb als meer dat voorbeeld aangehaald van een jongen en een meisje. Als een jongen en een meisje verliefd worden op elkaar en ze hebben echt liefde voor elkaar, dan kunnen ze uren met elkaar praten. Dat is een kenmerk van liefde. Dat je tijd hebt voor elkaar en dat je met elkaar praat. Maar om eerlijk te wezen, als in een huwelijk het zo wordt dat mensen met elkaar niet meer praten en niets meer aan elkaar hebben te vertellen, dan is het koud geworden en dan is eigenlijk dat huwelijk gestrand. Dat is een teken ervan, een uiterlijk teken, dat is gestrand. Ik verbaas me wel eens op vakanties, als ik op vakantie ben, dan zit ik soms in een hotel en dan zitten daar mensen tegenover elkaar en die eten dan heel zwijgend. En die zitten daar een half uur of een uur of nog langer bij elkaar en de hele maand gaat voorbij en ze zeggen geen woord tegen elkaar. En ik zit met Gees altijd over van alles ronduit te praten. Maar je ziet wel eens mensen om je heen, die hebben totaal geen gesprek meer met elkaar. Ja, dat is heel erg triest als het zo is. En ook als je op vakantie wel eens van die verliefde stelletjes ziet, nou die zitten uren met elkaar te praten. En ik weet nog wel, toen ik Gees eerst leerde kennen, dat zelfs mijn ouders wel eens kwamen van, zeg, gaan jullie nou naar bed, want nou, genoeg, hè. En dan ben je achter je vodden gezeten om maar naar bed te gaan, terwijl je elkaar nog zo wat te vertellen had. En dat is een kenmerk van liefde. En als je werkelijk van Christus houdt, dan wil je lang met hem praten. Dan wil je alles van hem weten. Als een meisje opeens tegen een jongen zegt, en ze zijn verliefd op elkaar, en zitten bij elkaar, en die jongen die wil gaan vertellen wat hij allemaal denkt, en wat hij allemaal allemaal gaat doen en hoe hij zijn leven gaat inrichten samen met haar. En zij zegt opeens tegen hem, ja, daar heb ik helemaal geen belangstelling voor. En ik ga nou weg en hou nou op met het gesprek. Nou, dat is wel een teken ervan. Als het meisje helemaal geen belangstelling daarvoor heeft, dat het met die liefde niet goed zit. En als een christen net zo zegt, de Bijbelstudie, dat hoeft niet voor mij. En ik wil niet met elkaar als het ware het woord van God leren kennen. En Gods plannen leren kennen en Gods voornemen leren kennen. Nou, dan deugt het niet. Dan heb je geen waarachtige liefde voor Christus. Dan heb je een ander lief. Dan heb je in de eerste plaats misschien wel jezelf meer lief dan Christus. Of dan nemen andere dingen in je leven een grotere liefde in. Dan de liefde die je hebt voor de Heer Jezus Christus. Als je waarachtig God lief hebt, dan heb je zijn woord lief. Heb je Christus lief, heb je zijn woord lief. En dan wil je alles wat Christus en de Geest van God neergeschreven hebben in Gods woord leren kennen. Van A tot Z. Dan strek je je daarnaar uit. Is dat als het ware brandend in je hart. Zoals de liefde brandend dient te zijn in je hart. Niet alleen voor je meisje of voor je jongen of voor je man of voor je vrouw. Maar ook voor die Jezus Christus en zijn woord. En God openbaart het. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Gods gedachten zijn hoger dan de onze. Gods plan is hoger dan de onze. En we hebben daarom Gods geest van nodig dat hij ons een openbaring geeft. Een openbaring geeft wat in geen oog, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen. Het gaat boven ons denken uit. En als je de Heer Jezus Christus leert kennen en je bent nog maar een zuigeling, een baby, en je wordt een kind van God en je raakt dan verlost. Hè? En je bent dan verlost van je zonde, dan vind je dat geweldig. Maar dan weet je nog ineens wat God allemaal nog voor je bereid heeft ook. En leer je op de geloofsweg dat langzamerhand uit Gods woord kennen. Dan zeg je inderdaad, dan beaam je het. Wat in geen menshart is opgekomen, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Ja, dat heeft God allemaal voor ons bereid. En het gaat ons te boven. Ons denken te boven. En het gaat onze stoutste verwachtingen te boven. Vers 9 is een aanhaling van Jesaja 64. Jesaja 64. En er stond een beetje probleemvers, want het staat er niet helemaal in Jesaja 64. Staat er maar een beetje. Jesaja 64 vers 4. Daar staat. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen. Geen oog heeft gezien. Een God buiten u die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Je ziet deels is 1 Korinthe 2 vers 9, een aanhaling van Jesaja 64 vers 4. Maar dat niet alleen. Je moet ook nog daarbij lezen Jesaja 65 vers 16. Jesaja 65 vers 16. Waar staat. Zich zal zegenen in de God der waarheid. En wie in de landen zweert, zal zweren bij de God der waarheid. Want de vroegere benauwdheden zijn vergeten. Ja, zijn verborgen voor mijn ogen. Eigenlijk is de aanhaling van 1 Korinthe 2 vers 9 een samentrekking van deze twee versen, Jesaja 64 vers 4 en 65 vers 16. Dat wordt wel eens anders gezien. Bijvoorbeeld Origenes die zegt dat Paulus een aanhaling deed uit de apocryfe boeken, namelijk uit het apocryfe boek De Openbaring van Elia. Maar dat is zeer twijfelachtig, want vers 9 begint toch duidelijk dat Paulus zegt, maar gelijk geschreven staat, en als hij dat zo opschrijft, gelijk geschreven staat, haalt hij altijd de Bijbel zelf aan, het Oude Testament zelf, en niet het apocryfe boek of zo. Dus het is wel degelijk een aanhaling uit het Oude Testament en vermoedelijk toch, ook al citeert hij het, niet identiek, maar is het vermoedelijk een samentrekking van deze twee versen, Jesaja 64 vers 4 en Jesaja 65 vers 16. En bij de ene tekst het eerste gedeelte en bij de tweede tekst het tweede gedeelte. En dat maakt hij tot één En er komt uit de samentrekking naar voren wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben, voegt hij toe. Maar hoe het ook zij, het is een waarheid. Het is een geestelijke waarheid dat dit zo is. En wie dieper op Gods plan ingaat en daar studie van maakt, ja, die zal dit ten volle beamen. En het gaat zo ver eigenlijk hetgeen te boven wat wij kunnen bedenken en kunnen uitdenken, dat we daarin als het ware moeten blijven studeren om het geestelijk te verstaan. Want die diepten, zou ik maar zeggen, de diepten van Gods denken daarin, of je mag ook zeggen de hoogte van Gods plan daarin, ja, het is zo diep, het is zo hoog, dat je je hele leven daarin kan blijven studeren en kan blijven zien en kan blijven luisteren naar Gods woord. Want je raakt daardoor als het ware nog nooit dat je kan zeggen, ik heb de hoogste hoogte daarin bereikt of ik heb de diepste diepte daarin doorgrond. Zo is het niet. Ja. Het gaat ons bevattingsvermogen, zou je kunnen zeggen, deels te boven ons geestelijk bevattingsvermogen. En de Heer moet daar steeds genade in schenken. Hij moet zijn geest daarin schenken. Dan verstaan we het. Vanaf vers 10 benadrukt Paulus dat ook. Hè? Vers 10. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. We kunnen het niet zelf vatten. Nee. God openbaart het aan ons door zijn geest. Een andere weg is er niet. Want de geest, dat is Gods geest, doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Dan gaat hij een vergelijking maken met hoe het bij de mens werkt in zijn denken, in zijn menselijke wijsheid, hoe hij in zijn menselijke wijsheid plannen maakt en die daarna uitvoert. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is dan des mensen eigen geest die in hem is. Dat is ook zo. Wij kennen van onszelf, weten wij wat er in onszelf is. Wij kennen onze eigen motieven. Wij kennen ons eigen denken. En waarom kunnen we redeneren, waarom we bepaalde dingen doen en uitvoeren. Dat weten wij alleen van onszelf. Je kan dat wel proberen bijvoorbeeld bij een ander te begrijpen en te vatten en daarover te praten. Maar ja, dat zijn allemaal maar aannames, hè. Van ja, hij doet dat, waarom? Oh, hij denkt vermoedelijk dat en hij doet vermoedelijk, daarom doet hij vermoedelijk zo. Ja, maar het is altijd maar een gissen. Alleen, de menselijke geest, die weet wat in ons is en weet onze motieven, weet onze beraadslagingen, innerlijk, hè, en waarom we bepaalde dingen wel en waarom we bepaalde dingen niet doen. Zo weet ook, vers 12, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Ja. We kunnen God niet redeneren. En we kunnen de wijsheid van God niet redeneren. We kunnen niet zeggen, nou God heeft een plan gemaakt en dit is Gods plan. Nou, en hij doet het omdat hij die en die motieven heeft. En hij heeft zo en zo nagedacht. Nee, zo weet niemand wat in God is dan de geest Gods. En dan krijg je het. Waarom wij toch Gods plan kunnen begrijpen en Gods motieven erachter. Vers 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. En waarom heeft God ons zijn geest gegeven? Met één doel, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. God wil dus graag dat wij zouden weten, dat we zouden kennen wat ons door God in genade is geschonken. Hij wilde dat we daar kennis van nemen. Dat we daaruit gaan leven. Daarom geeft hij zijn geest aan ons. Alleen zijn geest doorzoekt de diepten Gods. Kent de diepte Gods. Weet wat in God is. En alleen door zijn geest kunnen we dat begrijpen en beseffen. Dus Paulus benadrukt hier in deze drie versen. 10, 11, 12. Wat dus het belangrijkste eigenlijk is in ons leven nu om te vatten. Wat is het belangrijkste voor een christen, voor een gelovige, om te vatten. Namelijk dat hij begrijpt het woord van God. Dat hij geestelijk verstaat de diepten Gods. Dat hij gaat leven eruit wat hem door God in genade is geschonken. En dat gaat boven zijn menselijke vermogen uit. Dat gaat boven onze verstandelijke vermogens uit. Het verstaan van Gods woord kan alleen de Heilige Geest ons geven. Alleen zou je kunnen zeggen, de auteur van de schrift, de Heilige Geest, is ons in staat het woord van God, de schrift, te verklaren. De Geest van God, de auteur van de schrift, is de enigste die de schrift ons aan ons hart kan verklaren. Vers 10, want God openbaart het door zijn geest. Vers 11, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest Gods. Vers 12, opdat we zouden weten, wat ons door God in genade is geschonken. Niet iedereen weet het. Maar als iemand het niet weet, is het door eigen schuld. Maar God stelt het ons in staat om het te weten. Ja, je moet er wel de tijd voor nemen. Net als dat meisje die een jongen lief krijgt, tijd ervoor moet nemen om naar hem te luisteren. En omgekeerd die jongen tijd ervoor moet nemen om naar het meisje te luisteren. Dan openbaart dat meisje haar hart. Dan openbaart die jongen haar hart. Dan openbaart Christus zijn hart aan je. Dan openbaart Christus zijn hart aan je door zijn geest. Menselijke kennis houdt zich bezig met menselijke zaken en menselijke aangelegenheden. Hè? Vers 11. Wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Ja. Zo weet ook God alleen maar wat in hem is. Zijn plannen, zijn wegen. Maar hij wil opening van zaken geven. Menselijk intellect schiet dus daarbij tekort. Je zou kunnen zeggen dat menselijk intellect en menselijk onderwijs geen enkel lichtstraaltje kunnen geven op het woord van God. Waarom? Waarom is dat? Omdat het woord van God alleen maar geestelijk is. Alleen maar geestelijk te onderscheiden is. Een theologische opleiding. Kan je heel veel informatie over de Bijbel geven. Over zijn Bijbelse geschiedenis. Over zijn achtergronden enzovoort. Maar kan een theologische opleiding verlichting geven door Gods geest? Nee. Kan een theologische opleiding de verlichting van Gods geest vervangen? Nee. En je mag je wel eens afvragen wanneer de mens dat nou eens eindelijk begrijpt. En wanneer dat de christen dat nou eens eindelijk begrijpt. Iemand kan van een universiteit komen en cum laude afgestudeerd zijn in theologie. En misschien in de ogen van de wereld en in de ogen van het christendom is het een heel geleerd man. En kan hij misschien zelfs geweldig redeneren en is een geweldige redenaar. Maar als hij zich niet als een nederig gelovige buigt voor de Heer en zich afhankelijk van God opstelt en hem bidt en vraagt of hij hem geopende ogen wil geven, dan is hij geestelijk zo blind als een paard. En onderscheidt hij niets. En wordt het alleen maar hooguit een blinde leider die andere blinden leidt. En dat is maar al te vaak het geval. Doordat men het geestelijke onderwijs en het geestelijke groei heeft verplaatst naar een normale universiteit waar je ook wiskunde en taal en weet ik het allemaal kan studeren, ook hier in Leiden op de universiteit. Maar de richting hier theologie kan niet verschaffen eigenlijk en niet vervangen wat de geest van God ons geven kan. Namelijk dat hij wat in geen mensenhart is opgekomen, en wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, aan je geopenbaard wordt door de Geest van God, aan degene die God lief hebben. Daarom wil ik niet zeggen dat we onderwijs moeten verachten, maar we moeten wel zijn beperkingen zien. De Heere, die wil het ons geven. Maar niet gaat dat door een menselijke of wereldse universitaire opleiding. Of voor mijn part een of andere Bijbelse cursus die we gaan volgen. Dat kan het niet vervangen. Inzicht krijgen in de diepte van God door de Geest. Het kan alleen maar gaan door te knielen voor het woord van God. Door te knielen voor de Heere en te vragen of hij met zijn geest je zijn woord wil verlichten. En de Heere wil het ons geven. Vers 12b staat dat. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade is geschonken. Het is genade hoor. Als God zich aan ons openbaart en aan ons kwijt kan, dat wat wij naar ons hem naar ons uitstrekken en ons naar dat vaste voedsel uitstrekken, ons niet meer als ware alleen maar laten voeden met de melk, nee, ons uitstrekken naar het vaste voedsel, willen groeien, geestelijk willen groeien, ook zelf en in het woord van God, dan is het genade dat God zichzelf aan ons openbaart door zijn geest. Dat God zichzelf aan ons kwijt kan, dat hij begint te vertellen vanuit het woord van God, van wie hij is en hoe zijn plannen luiden. Vers 13, en hoe gaat dat dan? Vers 13. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest Gods geleerd zijn. Ja, het is niet menselijke wijsheid die je daarin wijs kunnen maken. Nee, alleen de Geest van God kan het je leren. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En dat is nou eigenlijk wat Bijbelstudie is. Wil je een definitie hebben van Bijbelstudie, schrijf dat dan maar achter. Bijbelstudie is het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat is Bijbelstudie. Bijbelstudie is de geestelijke dingen met de geestelijke dingen vergelijken. De ene Bijbeltekst vergelijken met de andere Bijbeltekst. En dan God vragen om een geopend oog, een geopend oor en een geopend hart. Dat betekent bidden en bestuderen. En fijngevoeligheid betrachten. Fijngevoelig worden, geestelijk fijngevoelig worden, als je het ene met het andere vergelijkt. Als je het ene met het andere combineert. Zoeken in Gods woord. Wat verschilt? Wat is gelijk? Welke dingen moet ik onderscheiden? Welke dingen vallen samen? Dat is wat Bijbelstudie is. Gods plan van A tot Z in zijn woord lezen en teksten met elkaar vergelijken. Bijbelstudie verder is niets anders dan dat. Het is zoals staat in Filippenzen 1. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 10. Ik breng me vers 9 voor het verband. Filippenzen 1 vers 9. En dan heb je weer te maken, het heeft met liefde te maken. Dat moet de drijfveer zijn. En dit bid ik vers 9, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. En waaruit die liefde dan zich in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden de dingen die verschillen. Dat staat er in de grondtekst, niet waar het op aankomt, wat MBG heeft. De dingen die verschillen, de dingen die in Gods woord verschillen, de geestelijke dingen die verschillen, wat verschilt? En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, dat je daarin mag groeien in die liefde, in die liefde tot Christus, in die liefde tot elkaar, in die liefde voor het woord van God, in helder inzicht, en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden de dingen die verschillen. om te onderscheiden wat verschilt. En als je bijbelteksten neemt, dat je fijngevoelig wordt door de geest. Dat je denkt, hé, maar daar staat het anders dan daar. En dat je gaat zoeken naar een antwoord. Zoals de geest Gods onderzoekt de diepte van God. En die komt je bij te hulp. En die verlicht je. En dan krijg je een helder inzicht. Dat is hoe het werkt. Dat is wat bijbelstudie in feite is. Niets meer en niets minder. Ja, vers 13b. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Ja, dat is best wel een moeilijk vers. Want het heeft nogal wat vertalingen. En niet alleen wordt het verschillend vertaald. Dat stukje. Maar het wordt ook nog daarom verschillend uitgelegd. De NBG heeft, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dan zit daar het Griekse woordje sugkrino in. En dat kan betekenen, combineren. Het kan betekenen interpreteren of het kan betekenen vergelijken. Verder staat hier ook het woord geestelijke, dat is in het Grieks het woord pneumatikois. En die vervoeging, dat kan zowel mannelijk zijn als onzijdig zijn. Het woord geestelijke. Als het mannelijk is, je het opvat als mannelijk, dan kan je je opvatten als mannelijk, dan zijn het geen dingen, maar dan zijn het personen. Dan zijn het geestelijke personen. Je kan dit ook opvatten, deze vervoeging, als onzijdig. En dan zijn het geestelijke dingen, of het zijn het geestelijke woorden. Dus je hebt tweetal dingen die je verschillend kan opvatten in dit vers. Zodat het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat woord vergelijken, dat kan je ook gaan vertalen door het woord combineren of het woord combineren. Combineren of interpreteren. En het geslacht van het geestelijke in dit vers kan zijn mannelijk of onzijdig. En dan kan het dus zijn soms geestelijke personen, maar het kan ook zijn geestelijke dingen of geestelijke woorden. Nou, afhankelijk van de keuze die je hier steeds in het Grieks maakt, krijg je een tal van vertalingen. Ik noem er een aantal op. Eerste vertaling. Darby deed zo. Geestelijke dingen doorgeven met een geestelijke betekenis. Een ander vertaalde. Matchen wat geestelijk is met wat geestelijk is. Weer een ander. We interpreteren wat geestelijk is in geestelijke taal. Nog een andere vertaling. Geestelijke dingen uitleggen aan geestelijke mensen. Of weer eentje, geestelijke waarheden een geestelijke vorm geven. Een vijfde vertaling, een zesde vertaling. Geestelijke waarheden interpreteren aan hen die de geest bezitten. De zevende vertaling. Geestelijke waarheden interpreteren in geestelijke taal. En nog eentje, geestelijke dingen vergelijken met geestelijke dingen. De Statenvertaling heeft hier geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende, combineren dus. Het combineren van geestelijke dingen. Je ziet hier dat de een die kiest hier voor interpreteren, de ander legt een nadruk meer op combineren of vergelijken. Het vers is dus best wel moeilijk te vertalen. De een legt de nadruk op geestelijke dingen, de ander op geestelijke woorden, op geestelijke taal, op geestelijke betekenis. Terwijl weer een ander zegt, nee, ik combineer het met geestelijke personen. Hoe het ook zij, al die vertalingen natuurlijk bij elkaar genomen, die drukken allemaal uit dat het niet mogelijk is om geestelijke waarheden uit te leggen aan iemand die niet geestelijk is. Als men niet verlost is, als men nog in een natuurlijke staat staat en men Christus niet kent, ja, dan is het niet mogelijk om Gods woord aan zo iemand uit te leggen. Daarom ben ik altijd er geen voorstander van, om het evangelie ten aanzien van Christus, ten aanzien van het kruis, zomaar aan mensen die God niet kennen, die Christus niet kennen, uit te leggen. Dat gaat ook nooit goed. Die verstaan het niet. Het is hem een dwaasheid. Check nou maar eerst, ga daar maar eerst over beginnen. Dat is het algemene evangelie, het basisevangelie, dat God de schepper is van hemel en aarde. Doe nou in vredesnaam hetzelfde wat ook Paulus in de handelingen deed. Overal waar hij kwam in de handelingen zie je, dan als hij onder de Grieken komt, gaat hij niet spreken over Christus. Hij gaat eerst spreken dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat je als schepsel verantwoording hebt af te leggen over je daden aan een schepper. Daarover begint hij eerst. En als mensen op dat niveau zijn en dat erkennen dat er een God is, dat zij maar een schepsel zijn, dat ze als schepsel voor een schepper verantwoording zal hebben moeten af te leggen, dan heb je een basis, dan kan je verder. Maar als men dat al niet gelooft, als men dat ontkent, mensen, laten we dan alsjeblieft niet verder gaan. Want die geestelijke dingen, we weten het toch, die geestelijke dingen, dat kan de natuurlijke mens niet verstaan, niet begrijpen. Het is hem een dwaasheid. Begin er dan niet over. Dat is parelen voor de zwijnenwerper. Niet doen. Wat dit vers ook duidelijk maakt, is dat het niet alleen onmogelijk is om geestelijke waarheden uit te leggen aan iemand die Christus niet kent, ongelovig is, maar dat het ook onmogelijk is om de diepere waarheden van Gods woord uit te leggen aan een christen die vleeselijk is. Ook dat lukt niet. Als iemand kind van God is en vast wil blijven houden, alleen maar, zoals hij dan noemt, aan het simpele evangelie, en hij wil absoluut niet verder gaan dan Jezus Christus en dien gekruisigd, dan kan je het wel gaan proberen om over de diepere waarheden van God te spreken, over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen menshart is opgekomen, over die verborgen wijsheid God die geopenbaard is in Christus, dan kan je daar wel over proberen te beginnen. Maar het heeft geen zin. Men wil het niet. En ik maak hier mijn leven ook zo mee. Ik kan soms mensen opporen om naar Bijbelstudies te komen of daarnaar te luisteren via internet of wat dan ook. Maar ja, strekt men zich dan naar uit? Dat is de grote vraag. Vaak heeft het geen zin. Dan wordt dat trekken soms heel erg zwaar. Nee, dat maakt dit vers wel duidelijk. Wat het vers ook duidelijk maakt, dat als wij werkelijk de diepere waarheden, de geestelijke waarheden van Gods woord willen leren kennen, als we Christus werkelijk lief hebben en willen hem ten volle leren kennen, dan moeten we bereid zijn om dat woord van God te nemen en geestelijke dingen te vergelijken met geestelijke dingen. Geestelijke dingen te combineren met geestelijke dingen. De ene tekst samen te voegen met de andere tekst en andere teksten weer onderscheiden. Als het ware hoopjes maken in je studie. En is dat moeilijk? Ja, dat is best moeilijk. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt wel volgens de concordantie. De Griekse concordantie wel te verstaan. De Hebreeuwse concordantie wel te verstaan. Dat je een Grieks woord neemt die in een tekst voorkomt, dat je hem gaat volgen in de Bijbel. En dat je hoopjes maakt, is dat veel werk? Ja, dat is ongelooflijk veel werk. En is dat moeilijk? Dat is nog moeilijk ook. En is genade als de geest van God je er licht in geeft. Zodat je het kan gaan onderscheiden. Hoe bepaalde woorden bij elkaar horen en hoe dat als ware dan die geestelijke waarden tentoon gespreid worden. En moet je daar soms, heb je daar hulp bij nodig? Ja. Er zijn soms mensen die zeggen, nou, je hoeft alleen maar concordantie te pakken hoor en dan ga je gewoon maar het woord van God bestuderen. Gaat het zo simpel? Nee. Zo simpel gaat het niet. Dat mag je echt met elkaar doen en dat moet je ook met elkaar doen. En er zijn ook mensen die daar je in voorgaan. Maar je moet je er wel naar uitstrekken. Je moet het wel als ware tot je willen nemen. Dan wil de geest van God je als ware licht geven. En als je dan een licht krijgt gegeven, ja, dan gaat er een wereld voor je open. En ik maak genoeg mee, zoals ik het in mijn eigen leven heb, ook heb meegemaakt. En zo hoor ik het ook vaak van andere mensen, die jarenlang de Heer Jezus kennen. En opeens zeggen ze, ik weet niet wat er gebeurde, maar opeens, doordat iemand, die pakte een gordijn beet en die deed het gordijn opzij. En ik dacht dat ik alles van Christus wist, maar het gordijn weg, die werd weggehaald. En ik keek een stuk verder en er ging een nieuwe wereld voor me open, in het woord van God. Zo is het vaak. En vergelijk het dan maar met de voorhof. Je hebt Christus leren kennen, je bent de voorhof binnengegaan. Je kent het brandofferaltaar, je kent het kruis enzovoort en alles wat in die voorhof verder te vinden is. Maar opeens is er iemand en die pakt het gordijn, de voorhang beet van het heilige en je doet het heilige opzij. En opeens krijg je een blik in dat heilige en dan zeg je, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat zie ik. En opeens zie je de pracht en de praal van het heilige. En dan is er nog eens iemand en die gaat een voorhang weghalen. En opeens zie je het heilige der heiligen. Daarom is er groei in het woord van God. Ook groei in het zien. Ook groei in het begrijpen. En het is zien. En als je het één keer hebt gezien, dan kan een ander wel komen, tegen je komen zeggen van dat is allemaal dwaalleer. Maar je hebt het gezien. Het is zien. En als je het eenmaal hebt gezien, geestelijk hebt aanschouwd en hebt het begrepen, dan verlaat het je nooit meer. Want het is Christus. Het zijn de diepere waarheden Gods. En dat laat je dan niet meer los. En dat zouden eigenlijk tegenstanders eens moeten vatten. Dat mensen daar nooit meer van zijn af te brengen. Maar natuurlijk, ja, dan krijg je wel kritiek. Natuurlijk krijg je kritiek. Dat staat hier ook, hè. Vers 14. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid. Ik kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is, hè. Dat hebben we net gehad. Wat is die natuurlijke mens die dingen niet begrijpt? De Griek. Die het niet begrijpt. Het is een dwaasheid allemaal, dat evangelie. Daar moet je beginnen bij het basisevangelie, heb ik gezegd. En ook de vleeslijke christen. Hè, is het een dwaasheid? En omdat het slechts geestelijk te beoordelen is, hij kan het niet verstaan. Hij vindt het nog dwaas ook. Maar als je eenmaal zo'n blik hebt gekregen, zeg maar in dat heilige en in dat heilige der heilige, ja, dan krijg je wel kritiek, vers 15. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. En dat is altijd een narigheid. Je krijgt altijd kritiek. De geestelijke mens is wel in staat, staat er, om te beoordelen. Nou, hij beoordeelt, hij onderscheidt. En hij ziet, en hij hoort, en hij kent, en hij weet. Maar het geestelijke onderscheid, als hij daarvan praat, en zo'n vleeselijk christen, als zo'n Corinthiër komt daarbij, maar dit als voorbeeld nemen, zo'n vleeselijke Corinthiër komt erbij, die nog vleeselijk is, die nog onmondig is, nog een zuigeling is, en die komt er dan bij. Nou, die heeft gelijk kritiek. Die man die zit met zijn hoofd in de wolken, omdat hij het niet ziet. En wat zeggen ze dan? Juist degene die geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. Nou, die hebben geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Dus wat zeggen ze? Ze maken geen onderscheid. Nou, wat zeggen ze dan? Nou, dat is allemaal hetzelfde. Dat is altijd wat ik hoor. Alles zijn er van die mensen, die schrijven nog boekjes erover ook. Die zeggen, je mond is allemaal hetzelfde. Van Genesis tot en met Openbaring is allemaal hetzelfde. En oh wee als er iets is dat in Gods plan je opeens onderscheid zou moeten gaan maken. Dan hebben ze kritiek op degene die wel onderscheidt. En dan gaan ze nog oordelen en beoordelen ook. En dan worden er aangevallen ook. Hoe gaat Paulus daarmee om, vers 15? Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Hij gaat in hoofdstuk 4 daar wat dieper op in. Hoofdstuk 4, vers 1. Want ja, die Corinthiërs hebben wel kritiek op Paulus. 4, vers 1. Zo moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is zal aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ja, hoe gaat Paulus met die kritiek om en hoe moeten wij ook in ons leven omgaan met kritiek? Van mensen die zeggen, ja, maar zij zijn maar in de Bijbel alles aan het onderscheiden en ze zien dit en ze zien dat en, hè, en dat kan allemaal niet en dat soort kritiek. Nou zegt hij, je moet ons beschouwen als beheerders van de geheimenissen Gods. En ja, ik moet betrouwbaar zijn. En ik, naar mijn beleving ben ik betrouwbaar, zover ik me bewust ben. Vers 3, en het raakt me eigenlijk heel erg weinig of jullie me nou zitten te beoordelen of niet. Ja, ik beoordeel mezelf zelfs niet. Maar ik ben me er niet bewust van dat ik iets fout doe of verkeerd doe. Ik weet wel dat ik daardoor niet gerechtvaardigd ben. Zo is het niet. Maar ik laat het oordeel over mezelf, laat ik over aan de Heere. Hij is hij die mij beoordeelt is de Heere. En hij raadt iedereen aan, vel daarom geen oordeel voor de tijd die de Heere komt. En zou ik graag willen schrijven aan ene Hildert de Boer. En sommige anderen die zo vol kritiek zijn. Vel geen oordeel over de slachters. Of over mij of over wie dan ook. Kijk er nou mee uit, joh. Dan zegt hij in vers 16 van hoofdstuk 2. Hoofdstuk 16 vers 2. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dat is eigenlijk een aanhaling. Wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Uit Jesaja 40. En dat staat er als nootje bij mij ook bij, in de MBG, Jesaja 40, laat dat maar eens opslaan. Jesaja 40, vers 12. Wie mat de wateren met zijn holle hand? Bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Wie bestuurde de geest des Heren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie pleegde dat deze hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg des verstands doen kennen? Ja, wie is dat? Dat de Heere. En eigenlijk wordt hier teruggegrepen in vers 12 op de schepping, Gods scheppingsplan, hoe hij zijn plan van de schepping ten uitvoer bracht. En vers 13 is met nadruk die aanhaling die Paulus doet, vers 13 in 1 Korinthe 2 vers 16. Wie bestuurde de geest des Heeren en onderrichtte hem als zijn raadsman? Wie heeft de zin des Heren gekend? Dat woord zin, dat is ook het woord, eigenlijk zit er in het woord denken. Het woord plan, het woord voornemen, de bedoelingen. Wie kent de bedoelingen des Heren? De diepere, zijn zin, zijn denken, zijn gevoelen. Dat is wat het uitdrukt. En ja, dat gevoelen, dat vind je in het woord van God. Zijn plan vind je daar. Zijn zin vind je daar. Zijn gevoelen vind je daar. Hoe hij alles bedacht. Hoe hij alles uitvoerde. En hoe Christus Gods voornemen der eeuwen uitvoert naar zijn volmaakt bestek. En wat zegt Paulus? Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Ja, wij kunnen de Heren niet voorlichten. U hebt dit en dat bedacht. Nee, het is andersom. De Heere in genade ligt ons voor hoe zijn plan luidt. En dan maakt het aan ons hart bekend wat in geen hart is opgekomen. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Hij ligt ons voor. Degene die hem lief hebben ligt hij voor. En daar is Paulus van overtuigd. En daarom zegt hij zo. Maar wij hebben de zin van Christus. En vanuit die zin, vanuit dat gevoel, omdat we dat vanuit Gods woord hebben begrepen en gezien, dat vergezicht hebben gezien, daarom prediken we zo. De wijsheid Gods, Jezus Christus. Amen.